Vanavond had ik u weer mee willen nemen naar het Nieuwe Testament. En in bijzonder naar Lucas 12. Maar weer eens een gelijkenis in het Nieuwe Testament. Op die in het Oude moeten we per slot van rekening zuinig zijn. Hè? Zijn er niet zoveel. Ik kom terecht in Lucas 12. Waar staat in vers 13. En een uit de scharen zeide tot hem: Meester, zeg mijn broeder dat hij met mij de erfenis deelde. Nou, eerst stop. En even laat inwerken wat hier staat. Zeg tot mijn broeder dat hij met mij de erfenis deelde. En we denken daarbij eraan dat het hier gaat om een gelijkenis. Al is dit nog letterlijk natuurlijk. Hè? Dan zijn we een heel eind op de weg die ik net bijna volledig was ingeslagen. Als je nou twee broers hebt en er is een erfenis, over wie heb je het dan? Bijvoorbeeld. Ja. Nog iets verder terug natuurlijk. Ja, Jacob en Esau. Ja. Ephraim en Manasse bijvoorbeeld. En dus het tweestammenrijk en het tienstammenrijk. En dus heb je het over die twee zonen waarvan er één verloren raakte. En er waren ook problemen met de erfenis die verdeeld moesten worden. Uiteindelijk. Maar dat is Lucas 15. Goed. Dus op die koers zitten we meteen al. Dat kan moeilijk anders. Bij gelijkenissen immers denken wij ogenblikkelijk aan de situatie in onze tegenwoordige bedeling. Het verborgen koninkrijk waarin Israël aan de ene kant terzijde geschoven is. En in dat geval zouden we toch in de eerste plaats moeten denken aan wat er van over was in de tijd. Namelijk het Joodse volk. En waarbij de zaligheid en daarmee de erfenis gegaan is naar de gemeente. Zo is het nou eenmaal. En daarachter, of daaronder, hebben we het dan over dat de zaligheid van de Joden is weggenomen en van tweestammenrijk dus. En in de praktijk blijkt gegaan te zijn naar het tienstammenrijk. Maar dat is in wezen dezelfde waarheid. Nou goed, daar kom ik nog wel eens op terug. Maar ik lees eerst maar verder, er staat in vers 14. Maar hij zeide tot hem: Mens, wie heeft mij tot rechter of scheidsman over uw lieden gesteld? En hij zeide tot hen: Zie toe en wacht u van de gierigheid, want het is niet in de overvloed dat iemand leeft uit zijn goederen. En hij zeide tot hen een gelijkenis en sprak: Eens rijken mensen land had wel gedragen. En hij overlegde bij zichzelf, zeggende: Wat zal ik doen, want ik heb niet waarin ik mijn vruchten zal verzamelen. En hij zeide: Dit zal ik doen, ik zal mijn schuren afbreken en grotere bouwen, en zal aldaar verzamelen al dit mijn gewas en deze mijn goederen. En ik zal tot mijn ziel zeggen: Ziel, gij hebt vele goederen die opgelegd zijn voor vele jaren. Neem rust, eet, drink, wees vrolijk. Maar God zeide tot hem: Gij dwaas, in deze nacht zal men uw ziel van u afeisen, en hetgeen gij bereid hebt, wiens zal het zijn? Alzo is het met dien die zichzelf schatten vergadert en niet rijk is in God. Betrekkelijk korte en ook eenvoudige gelijkenis. De meest intrigerende gelijkenissen hebben we trouwens langzamerhand wel besproken, dacht ik. De meeste daarvan, er zijn er nog een paar, maar de meeste wel. Dit is een eenvoudige gelijkenis en hij ontgaat onze aandacht gewoonlijk, omdat het heel eenvoudig is om de gelijkenis rechtstreeks en ook zo letterlijk mogelijk toe te passen op de situatie die aanleiding is voor deze gelijkenis. Ik bedoel zo, als je niet oppast, merk je niet eens dat het een gelijkenis is. Het is dat het erbij staat, maar anders zou het een gewoon voorbeeld kunnen zijn. Hè? Een geval wat zich ooit had afgespeeld en dat dan als voorbeeld, als maatstaf gebruikt wordt zonder overdrachtelijke betekenis. Want dan is het geen overdrachtelijke betekenis, dan gaat het alleen gewoon om een praktische toepassing. He? Want zo is het toch feitelijk in deze gelijkenis. Er was een mens die had veel vrucht opgebracht en hij bouwde zich grotere schuren om al die vruchten van het land in op te bergen, zodat hij voor jaren genoeg had om van te leven. Hij hoefde alleen maar de voorraad voorzichtig uit te verkopen. Dat was eigenlijk het verhaal. En dan zegt de Heer dat de man daar ook niks aan had, omdat zijn ziel van hem werd afgeheist. Oftewel, het was net alles voor elkaar en toen stierf hij, toen had hij er nog niks aan. En dan zeggen wij, dan geven wij meteen de praktische toepassing, die staat in vers 21, namelijk: Alzo is het met dien die zichzelf schatten vergadert en niet rijk is in God. Zo van, het heeft niet zoveel zin om hier beneden op aarde schatten te verzamelen, omdat men ze dan toch zal moeten achterlaten. Ooit. En dat is natuurlijk waar, en dat staat er ook. Dat is een bekende gedachte. Ik weet niet of, of men er veel uit leert uit het voorbeeld. Maar niettemin is dat niet een overdrachtelijke betekenis dan van deze gelijkenis, maar eigenlijk gewoon een directe, praktische, letterlijke toepassing. Daar is niks bijzonders aan. Bovendien is het helemaal niet nieuw, want dezezelfde omstandigheden min of meer worden genoemd in Prediker 6. Als ik Prediker opsla, begin ik altijd een beetje te glimlachen. Hè? Prediker is mooi. Prediker is cynisch, broeder. En als je dat mooi vindt, kijk, dat doet me nou deugd. Ik vind het ook mooi namelijk. Maar er zijn er die het u kwalijk nemen hoor, als u het mooi vindt. Dat is waar. Prediker is cynisch, zeggen wij. Maar dat is ook niet goed gezegd. Beter is te zeggen, de prediker is realistisch. Puur, enkel, realistisch. Dat men dat cynisch noemt, wel, sommigen noemen dat cynisch. Geboren optimisten noemen dit cynisme. Maar het is meer realiteit gewoon hoor. Ja, er staat bijvoorbeeld, ik lees maar gewoon, hè. Prediker 6, er staat vanaf vers 1, er is een kwaad dat ik gezien heb onder de mensen en het is veel onder de mensen. Dus een kwaad dat veel voorkomt. Er staat eigenlijk letterlijk, het is veel boven de mensen, ook in de zin van het drukt zwaar of dikwijls, dat kan ook, op de mensen. Een kwaad onder de mensen, een veel voorkomend kwaad. En dat kwaad is, dubbele punt, vers 2, een man aan wie God gegeven heeft rijkdom en goederen en eer, en hij heeft voor zijn ziel, voor zichzelf dus, aan geen ding gebrek van alles wat hij begeert, en God heeft hem de macht niet om daarvan te eten, maar dat een vreemd man dat opeet. Dat is ijdelheid en een kwade smart. Ijdelheid, leegheid betekent dat, zinloos. En een kwade smart, laten we zeggen, dat is een pijnlijke zaak. De gedachte hier is eigenlijk dezelfde als in Lucas 12, omdat de meest voor de hand liggende methode langs waar God deze mens de macht niet geeft om van zijn goederen te eten, is uiteraard dat die mens sterft. Ligt het meest voor de hand. Anders zou het een beetje kwelling zijn, maar het meest voor de hand ligt dat iemand inderdaad zich grote rijkdom vergaat heeft. Nee, ik zal beter zeggen dat God hem rijkdom gegeven heeft, want in Prediker is altijd de gedachte dat wat de mens heeft, dat heeft hij sowieso omdat God het toestaat, en dus heeft hij het uit de hand van God, hoe dan ook. En de tragiek is dan dat hij dan misschien veel heeft, zelfs ontvangen van God, maar dat hij dan toch sterft, dat is een pijnlijke zaak. Dat is tragisch, zouden wij zeggen, en ook zinloos, want dan blijkt dat een ander het opeet, de erfgenaam namelijk. Of zo.
Het staat ook wel in een andere plaats
hetzelfde. Jawel.
Ja, ook in Prediker.
Dus. Ook in Prediker, ja. Nou, lees me verder, er staat net zoiets. Alleen het wordt nog steeds grover. Er staat namelijk, indien een man 100 gewon. Hè? Ja, niet de 100.000 in de loterij, maar de vertalers waren er bang voor. Dus die hebben er meteen bij gezet. Kinderen. Indien een mens 100 kinderen gewon. De gedachte is namelijk, als men 100 wint, dan wint men alles. Hè? 100 is alles, dat is altijd zo geweest. Vroeger won je dan de 100.000 ook, dat hoorde helemaal zo. Tegenwoordig is dat niet veel meer waard, dus dat is allemaal veranderd. Maar 100 gewinnen, in de Bijbel komt de uitdrukking ook voor. Hè? Dat men 100-voudig krijgt, dat betekent, men heeft alles, meer is er niet. Nou goed, dat komt ook voor in de gelijkenis van Lucas 15... waar het gaat om de 99 schapen, maar er moesten er 100 zijn. Dan zijn ze er allemaal, hè? Dat is zo'n beetje de gedachte. Hij heette trouwens Isaac, dat schaap, maar daar hebben we het nou niet over. Het is ook moeilijk te maken. Ja, zeg maar. Goed, nou. Zullen er straks nog vragen zijn, kunt u dat vragen. Nou, stel dat een man 100 kinderen gewon. Dat vindt u misschien niet een zegening, 100 kinderen hebben. Maar in de Bijbel wordt dat wel Kijk, zo leer ik, zo kom ik aan mijn mensenkennis, hè. Gewoon even kijken hoe men reageert. Goed, dat vindt u misschien niet een zegen om 100 kinderen te krijgen, maar in de Bijbel is dat wel zo. Dat is een beetje vreemd, want bij ons is het zo dat 100 kinderen een boel geld kosten. Terwijl in haar Bijbelse gedachten, naar oude, gewoon klassieke, traditionele gedachten, 100 kinderen een boel opbrengen. Daar gaat het om. Men heeft kinderen, dus heeft men een verzorgde toekomst verder. Niet alleen de oude dag, je moet gewoon zien dat je die 100 kinderen al vroeg hebt. Maar dat is weer wat anders. Dus hij wint 100 kinderen, leeft vele jaren. Kijk, als je vele jaren leeft en je hebt geen 100 kinderen, dan wordt het een beetje een pijnlijke zaak natuurlijk, hè? Want hoe kom je dan aan de kost? Dat is het verhaal, een heel simpele zaak. Maar er staat dus gewoon 100 kinderen, is niks mis. En leeft dus vele jaren. Zodat die dagen zijn de jaren veel waren. Maar dan staat er, doch zijn ziel niet verzadigd werd van het goede. En hij ook geen begrafenis had. Dat betekent dat hij geen oude dag had, hoor. Dat hij nooit eens rustig kon gaan zitten en genieten van wat hij heeft. Dat is de gedachte. Want de gedachte is namelijk dat hoeveel hij ook heeft, zijn ziel, oftewel hij, wordt niet verzadigd van het goed, van de bezittingen dus feitelijk, van goederen. Hij wil altijd meer en meer en meer. En in het boek Prediker zult u merken dat meer en meer, dat beschouwd wordt als ijdelheid en kwelling des geestes, omdat het namelijk toch nooit genoeg is. Men bereikt dan nooit het gestelde doel. Dan wordt men dus een jager. Wie was de eerste jager?
Nimrod.
En de tweede? Dat maakt het meteen moeilijker. Volgende ronde. Doe me daarna nog eens een dan. Esau. Ja, dacht ik ook hoor. Ja, dacht ik ook. Ja, maar die zitten in dezelfde lijn natuurlijk, hè. Namelijk zijn degenen die door eigen inspanning hun eigen gestelde doelen wensen te bereiken. Maar het probleem is, als ze het al bereiken, dan wordt het doel weer een eind verder weggesteld. Men blijft dus jagen. En men bereikt nooit het doel en daarmee bereikt men ook nooit rust. Maar als men nou weet dat dat gestelde doel toch niet bereikt kan worden, waarom zou men dan doorgaan met jagen? Waarom al die moeite, die arbeid, want zo heet het dan hier in Prediker, hè? Waarom al die moeite als het toch tot niks leidt? Je kunt beter meteen de rust ingaan. Dat is eigenlijk de gedachte. Waarom al je bezittingen? Je kunt het toch niet opeten. Het heeft geen zin. Zo staat het er gewoon, zo eenvoudig. Mensen moeten leren tevreden te zijn met wat er is. Vergenoegd te zijn, dat is Timotheus, Paulus aan Timotheus. Vergenoegd te zijn met het tegenwoordige. Dat soort zaken. En er staat hier ook hoor. Want kijk maar eens wat hier staat. Er staat, zijn ziel wordt niet verzadigd van het goed. En die heeft ook geen rustige oude dag. Geen begrafenis heet het dan. En dan staat er in de rest van het vers, ik zeg dat een misdracht beter is dan hij. Een misdracht, een miskraam. En dat wordt prompt uitgelegd. Er bestaat wat discussie over. Er zijn er die beweren dat een misdracht een nageboorte is. Maar uit het volgende vers blijkt dat het dat niet betekent. Zeg gemakkelijk. Er staat namelijk, want met ijdelheid, leegheid komt zij. De miskraam namelijk. En in duisternis gaat zij weg. En ijdelheid is leegheid. En duisternis is ook leegheid. Alleen meer in het bijzonder ontbreekt dan het licht. En in beide gevallen gaat het dus om hetzelfde. Ijdelheid of duisternis wil zeggen, er is geen licht. En er is geen woord gekomen. De gedachte is namelijk dat de mens leeg geboren wordt en daarna gevuld zou moeten worden met het woord, of om bij deze terminologie te blijven, hij zou gevuld moeten worden met het licht. Van boven. En dat is het woord Gods uiteraard. Dus de mens wordt ijdel en duister, leeg dus geboren. Maar hier staat van de miskraam, wel, die wordt leeg geboren, ijdel. Maar ook gaat zij in duisternis weer weg. Het wordt namelijk meteen begraven. Of zoiets. Nou ja, ik bedoel er niks van te zeggen. Ik weet niet wat men ermee doet, maar bij wijze van spreken, hè. Doodgeboren, zeg maar. Dus inderdaad, het komt leeg en het gaat even leeg weer weg. En met duisternis wordt haar naam bedekt. Dat is precies wat er gebeurt. Want als het geen naam heeft, betekent dat er ook niks over verteld kan worden. En zo gaat dat inderdaad met een misdracht. En dan staat er, vers 5, nog steeds over die misdracht. Ook heeft zij de zon niet gezien. Nog bekend. En dan staat er als vaststelling, zij die misdracht heeft meer rust dan die rijke met die 100 kinderen die vele jaren leefde en die nooit genoeg had. Waarom? Omdat die rijke uit vers 3, die heeft geleefd in onrust en is ook dus nooit bevredigd geworden, is nooit echt gevuld. Bevredigd, verzadigd, is nooit gevuld geworden, had nooit genoeg, raakte nooit vol, bleef dus altijd leeg, dat is de gedachte, maar had wel een boel onrust, terwijl de misdracht ook leeg gebleven is, maar die heeft ook de onrust niet gekend. Die is dus beter af. Moet je mij niet aankijken, hè. Dat staat er toch. Heel eenvoudige redenering. Zodat je maar weer ziet dat die rijkdom die er was inderdaad nergens toe geleid heeft. En zo gaat verder. Ja, al leefde hij schoon 2x1000 jaar, want de limiet voor de mens schijnt te zijn 1000 jaar, hè? Zo'n beetje. Nou ja, voor de zondvloed, in de eerste bedeling zeg maar, halen ze het net niet. En in de laatste bedeling, na de wederkomst van Christus, halen ze het net wel. Net iets meer dan 1000 jaar, dat is een mooi, ga ik verder maar niet op in. Maar ook typologisch klopt het aan, 1000 jaar. Maar al leefde hij ook 2x1000 jaar. En hij zag het goede niet. Gaat er niet om of hij het had, gaat er om of hij het zag. En hij zag het goede niet. Wel, gaan zij niet allen naar één plaats? Dat wil zeggen, er komt toch een eind aan. In de dood namelijk. En als je 2000 jaar leeft, is dat best wel aardig misschien. Maar als je dan toch het goede niet ziet. Wel, de misdracht heeft ook het goede niet gezien. En zo is er weer geen verschil. En dan staat er vervolgens. Al de arbeid des mensen is voor zijn mond. Alle zware werk. Want arbeid is zwaar werk, hè, volgens de Statenvertalingen. En volgens het Nederlands van een paar honderd jaar terug. Arbeid, dat is zware werk, moeite. Al de arbeid hangt samen met armoe, overigens. Men kan het niet dragen, heeft een te zware last. Al de arbeid des mensen is voor zijn mond, dat wil zeggen, het is voor hemzelf, moet bij hemzelf naar binnen, dat is het doel. Hij moet ermee gevuld worden. En er staat, en nochtans wordt de begeerlijkheid, de honger, of hoe je dat er maar vertaalt, er staat eigenlijk ziel. Maar nochtans wordt de honger of begeerlijkheid niet vervuld. Dat wil zeggen, die behoefte die de mens heeft, die kan nooit gestild worden. Nou, waarom begint hij er dan aan? Het punt is gewoon dat de enige bevrediging die er voor de mens is, is dat hij gevuld zal worden met het licht. Dat blijkt uit de term duisternis uit vers 4. Het wordt dan wel erg negatief gezegd, maar niettemin is het zo. Daarmee zou je gevuld moeten worden met licht, namelijk met woord Gods. En dat geeft hem bevrediging. Maar het probleem is, maar dat was Karl May geloof ik al die dat zei, hè? Die en andere Indrianen verhalen, die zei, godsdienst is opium voor, van het volk. Hè?
Dat was Karl May niet.
Ik dacht ook al, er kwamen zo weinig Indianen in voor. Nou ja. Goed. Laat maar zitten. Maar godsdienst is opium van het volk. Dat wil zeggen, het maakt hem ongeschikt voor de samenleving. Hij is namelijk ineens bevredigd. En dat is het verhaal. moet je niet verder vertellen. Maar een van de problemen in sommige landen is dat als je daar personeel hebt en je betaalt ze uit, dan zie je ze meteen enige dagen, zo niet weken, zo niet maanden niet meer terug. Omdat ze dan voorlopig genoeg hebben om het enige tijd uit te zingen. Dan zijn ze bevredigd, dan zie je ze niet terug. Dan zijn ze ongeschikt voor de arbeid. Dat is een economisch probleem waarmee men ziet dat in sommige landen onze economische beginselen totaal niet kunnen worden toegepast. Omdat de volksaard te veel verschilt. Mag je niet verder vertellen, maar dat is wel zo. Nou goed, waar het om gaat is dus dat als een mens inderdaad bevredigd zou zijn, echt tevreden zou zijn, dan zou je voor de maatschappij niet zoveel meer betekenen. En het zal u ook waarschijnlijk duidelijk zijn dat ik inderdaad bedoel te zeggen dat een gelovige in onze bedeling inderdaad tevreden zou zijn met wat hij heeft, inderdaad wat hij uit genade heeft ontvangen, maar het maakt hem inderdaad nogal ongeschikt voor de samenleving. Dat meen ik echt. Maar het gaat er ook niet om of een mens geschikt is voor de samenleving. Er blijven er genoeg over om de samenleving te schikken. Wat gaat er over of de mens geschikt is? Nee, bekwaam is de uitdrukking. Het gaat erover of de mens bekwaam is om te zijn dienaar van het nieuwe verbond. 2 Korinthe 3. En wij worden daartoe bekwaam gemaakt uit God, staat er. Dat is het doel in het leven van de gelovigen. En die doelstelling wordt weliswaar nagestreefd, maar altijd vanuit de positie van rust, vanuit de positie van vergenoegzaamheid, tevredenheid met wat men heeft ontvangen. Dat is het verhaal. En het probleem van de wereld is inderdaad, en van de natuurlijke mens, is dat hij weliswaar begeerte heeft en dat hij bezig is die begeerte te vullen, zal ik maar zeggen, zijn honger te stillen, zich te bevredigen, maar het leidt nooit tot het gewenste resultaat. En er komt dat hij het verkeerde voedsel tot zich neemt, om het dan maar eens anders te zeggen. Het heeft te weinig voedingswaarde. Komt het op neer?
Dat is de fontein.
Welke fontein?
Met het levende water. Je niet de dorst krijgen.
Dan krijg je niet meer dorst. Dan hoef je niet meer te drinken, nee. Dat is een beetje vreemd. Dat is trouwens een prachtig verhaal. Want die gedronken zal hebben van het water wat de Heer zou geven in Sichem. Sichem, Johannes 4, Sichem, Samaritaanse vrouw. Datzelfde Sichem was, Dina heette ze, Samaritaanse vrouw. Maar wie gedronken zou hebben van het water dat ik hem geven zal, hij zal nimmer meer dorsten. En dan zeggen we, hoe dat nu weer, want er was nou juist water in de overvloed en dan krijgen ze geen dorst meer. Goed hè? Zodat het op twee manieren hetzelfde gezegd wordt, namelijk, er is water genoeg, er is altijd genoeg, hè? Maar bovendien, als men ervan denkt, heeft men ook genoeg. Het wijst altijd op de bevrediging. De completering, de voltooiing van Gods werk. Daar gaat het maar om. Waaruit men inderdaad zou moeten leven. En waardoor men dan ook inderdaad de rust ingaat. Het is een wat raar plaatje misschien. Maar de vrouw die water haalt, in alle culturen en zeker in de Bijbel, is gewoon een uitbeelding van de oude schepping. In het algemeen, en de mens natuurlijk, natuurlijke mens in het bijzonder, die altijd bezig is om zijn meest noodzakelijke levensbehoeften te vervullen. Maar het leidt nooit tot het gewenste resultaat, je moet altijd opnieuw naar die bron. Ook de Samaritaanse vrouw dus, ja. Maar de Heer zegt, ik heb ander water, beter water, levend water, enzovoorts. En zij begrepen het, en zegt, dan hoef ik nooit meer te komen putten. Nee, inderdaad, goed begrepen. En dan zeggen wij, wat een domme vrouw dat ze niet begreep wat de Heer zei. Nee, ze begreep het heel goed. Dan hoef je nooit meer te komen om te putten. Heb je in één keer genoeg. Voor altijd. Jawel. Nou goed. Hier gaat het dus om dat die begeerte niet gestild wordt. Vers 7. Al de arbeidersmensen is voor zijn mond, voor bevrediging dus, verzadiging heet het dan, hè. De term uit vers 3. En er staat er, nochtans wordt de begeerlijkheid niet vervuld. Of nochtans wordt hij niet vervuld. Want eigenlijk staat er, nochtans wordt de ziel, hij zelf namelijk, niet vervuld. Hij wordt nooit vol. Zijn begeerte dus ook niet. Zijn honger niet. De vertaling is niet echt verkeerd hoor, maar een beetje vrij. En dan staat er, want wat heeft de wijze meer dan de zot? Wat heeft de arme meer die voor de levenden weet te wandelen? Ik zal het vers nou niet precies uitleggen. Maar wat er natuurlijk wel gewoon staat, is dat deze tevredenheid niet te maken heeft met of men wijs is of zot. Wijs of dwaas. Het heeft slechts te maken met of men tevreden is met wat men heeft. En het is niet gebonden aan intelligentie of wat voor zaken dan ook maar. Daarom staat er ook in vers 9. Beter is het aanzien der ogen. En let op dat de uitdrukking aanzien der ogen samenhangt met vers 6. Namelijk, en het goede niet zag. Hij leefde 2000 jaar en hij zag het goede niet. Nou, vers 9 zegt, beter is het goede wel te zien. En dat heet dan het aanzien der ogen. Namelijk, beter is dat wat men heeft, wat men nu ziet en zien kan, dan het wandelen der begeerlijkheid. Wandelen vanuit begeerte. Het betekent heel eenvoudig dat het beter is tevreden te zijn met wat men heeft, dan te leven vanuit een streven naar meer, leven vanuit de begeerte. En het laatste, wat hier juist afgewezen wordt, maar het laatste is kenmerkend natuurlijk voor onze westerse cultuur. En culturen die dat niet kennen, noemen wij onderontwikkeld. Dat komt omdat de economie daar natuurlijk ook niet groeit. Hè? Men streeft niet naar meer, men is me niet begeerig naar meer. Dus de economie loopt ook slecht, dus zijn het onderontwikkelde gebieden. En die gaan wij wel een handje helpen. Zodat ze net zo gek worden als wij. Hè? Altijd maar meer, altijd maar hoger, enzovoorts. Hè? De economen en de zakenlui, als het niet groeit, dan gaat het verkeerd. Hè? Ze hebben twee mogelijkheden, groeien of kapot gaan. Dat is onze cultuur. En in de praktijk betekent dat gewoon groeien tot je kapot gaat. Nee, dat is niet als grap, dat is serieus. Zo is het ook. Nou goed. Ik geef na afloop gratis advies, economische zaken. Vooruit. Maar beter is dus te leven met wat men heeft. Beter is wat men voor ogen heeft dan het wandelen der begeerlijkheid. Want begeerte is een wijze van leven. Hè? Streven naar meer. Bouwen naar morgen. Uitstrekken naar morgen. Overmorgen enzovoorts. Hè? Nou goed. En er staat, dit is ook ijdelheid en kwelling des geestes. En dit gedeelte, ik zal het niet helemaal bespreken, maar het gedeelte eindigt ook met te zeggen in vers 12. Want wie weet wat goed is voor de mens in dit leven gedurende het getal der dagen van het leven, zijn er ijdelheid? Wie weet wat goed is voor het lege leven van de mens? Dat staat er, hè? Het leven zijn er ijdelheid. Het is een lege leven, welke hij doorbrengt als een schaduw. Stel er ook niks voor. Want wie kan de mens aanzeggen wat na hem wezen zal onder de zon? Want begeerte heeft rechtstreeks te maken met de toekomst, want dan zou die begeerte vervuld moeten worden, daar streeft men naar. Maar niemand kan de mens zeggen wat morgen zal brengen. En als dat dan zo onzeker is, nou, dan kun je beter leven bij de dag van vandaag. Dus een Bijbels advies. Ja, dat is moeilijk staan. En het principe van begeerte die vervuld moet worden, het principe van zich rijkdommen verwerven en daarvoor leven. Het gaat niet om of men rijkdom verwerft, maar gaat erom of men daarvoor leeft, al dan niet. Hè? Of dat een obsessie is of niet. Wel, het principe van zich rijkdommen verwerven is niks anders dan het principe van Satan die zou worden meer, hoger, groter dan God. Alles. Groei, groei en nog eens groei. De enige die Satan nog voorbij moest groeien of kon groeien, eventueel zou moeten groeien, zou willen groeien, is uiteraard God zelf. Dat is het principe van de zuurdeesem. Groter worden en tegelijkertijd holler worden natuurlijk. En dat is ook kenmerkend, denk ik wel eens, voor bepaalde culturen. De mens eigenlijk wel veel heeft om zich heen, maar inwendig, naar de inwendige mens, is hij volstrekt hol. Schat hemeltje rijk, maar daarin zit niks. Is volkomen duister. Nou ja, het is een beetje zwart-wit voorgesteld, maar dat maakt het alleen maar eenvoudiger om het over te spreken. Nou, dit soort gedachten vinden we in het Nieuwe Testament natuurlijk ook, hè. beveel de rijken enzovoort, ook Timotheus trouwens, dat ze hun hoop niet zouden stellen op de ongestadigheid des rijkdoms, maar in tegendeel dat ze hun hoop zouden stellen op de levende God. Om maar eens wat te noemen, hè. Nou, dat soort gedachten vinden we er vele. Jacobus ook nog trouwens. Maar goed, gaan we terug naar Lucas. Daar staat dan... daar wordt dan gesproken over die rijke mens die dan zoveel heeft, enzovoorts. Maar dan staat er vervolgens... Gij dwaas, in deze nacht zal men uw ziel van u afeisen. Wat voor zin heeft het om al deze dingen te regelen voor morgen? Want morgen leeft men toch niet meer. En de prediker zou zeggen... En weet je veel wat er na je komt? Staat er nog veel cynische dikwijls. Er staat, als ik met eigen woorden vertel, van iemand die rijk is enzovoort, dus ook ijdelheid, want die heeft een zoon. Wij zouden geneigd zijn te zeggen, want die heeft geen zoon. Dat zei Abraham. Die zei, wat zult gij mij geven, heren, want ik heb geen zoon. Dat is toch geen erfgenaam. Waarin de prediker staat, wat voor zin heeft die rijkdom als je toch een zoon hebt. Waarbij de gedachte is dat de zoon dus kennelijk geacht wordt de rijkdom, de familiebezittingen er binnen de kortste keren doorheen te jagen. Dat is de gedachte. En als we dan kijken naar wat de prediker zelf, Salomo, overkwam, dan moeten we zeggen, ja, zo ging het ook wel ongeveer. Die had ook twee zonen enzovoorts. Nou goed, we gaan nou maar helemaal naar het begin van dit gedeelte. Lucas 12 vanaf vers 13. We vinden aan de ene kant dus dat het gewoon op letterlijke dingen wordt toegepast. Maar tegelijkertijd wordt er in het verhaal een gelijkenis verteld. Die er nauwelijks als gelijkenis uitziet, maar die er wel in is. De gedachte is namelijk oorspronkelijk in vers 13. Meester, zeg mijn broeder dat hij met mij de erfenis deelde. En dan zegt de mens, wie heeft mij tot rechter of scheidsman, scheidsrechter zouden we zeggen nu, hè, wie heeft mij tot rechter of scheidsman over uw lieden gesteld? En dan zeiden tot hen, zie toe en wacht u van de gierigheid, dat is het dus, hè, gierigheid, begeerte, het jagen. Want het is niet in de overvloed dat iemand leeft uit zijn goederen. Waarmee er dus niks mee mis is dat iemand leeft uit zijn goederen. Maar je hebt niet werkelijk een overvloed nodig om daaruit te kunnen leven, is hier een gedachte. Men hoeft niet bepaald niet schat hemeltje rijk te zijn, zoals het heet, om dat te kunnen doen. Je goederen zouden... hoe heette die jongen ook alweer? Dan zei ik Karel, en dan? Karel?
Maar geworden, maar.
Nou ja, Karel zei al dat als je... Dat je goederen kunnen ook zijn de productiemiddelen. Je hebt bijvoorbeeld een machine die, wat doet hij ook weer, wat maakt de machine? Paperclips, vooruit. Je hebt een machine die paperclips kan maken, daar kun je uit leven. He? Maar moet je wel paperclips maken met die machine natuurlijk. He? En zien dat je ze verkoopt. Dus ook leven uit je goederen, alleen moet je er wel bij werken. Dat is een heel eenvoudig beginsel. Leven uit goederen, dat kan heel goed, maar dat wil niet zeggen, wil niet automatisch zeggen dat men dan niet zou hoeven te werken of zo. He? Maar echt overvloed, zegt de heer, dat is niet nodig. Je hebt niet zoveel nodig om aan de kost te kunnen komen. Om te kunnen leven. Nou, heel eenvoudige gedachte. Dus zegt de heer, het is niet in de overvloed dat iemand leeft uit zijn goederen. Hij heeft geen overvloed nodig om uit zijn goederen te kunnen leven. Nou, vers 16. En hij zeide tot hen een gelijkenis. En dan moet je eens opletten, de gelijkenis kun je rustig uit het verhaal weglaten. Namelijk, nou slaan we de gelijkenis over en dat betekent dat we meteen terechtkomen in vers 21. Dat gaat heel goed, want in vers 15 staat dan, vers 15 staat, hij zei, zie toe en wacht u van de gierigheid, want het is niet in de overvloed gelegen dat iemand leeft uit zijn goederen. En dan vers 21, alzo die zichzelf schatten vergadert en niet rijk is in God. Dat wil zeggen dan dat die schatten die men zich vergadert, die zal men toch achter moeten laten. Men heeft alleen nodig om te kunnen leven. En al wat men meer heeft om te kunnen leven, is overcompleet. En men zal het toch moeten achterlaten. Dat is de gewone gedachte. Maar daartussenin natuurlijk staat deze gelijkenis. Die begint met vers 16. Eens rijke mensen land had wel gedragen. Oftewel het land van de rijke mens had wel gedragen. Goede oogst voortgebracht is de gedachte. En die rijke man, die overlegde bij zichzelf zeggende, wat zal ik doen, want ik heb niet waarin ik mijn vruchten zal verzamelen. Dat is een luxe probleem, heet zoiets tegenwoordig. Het land bracht veel op, en waar laat ik het nu? Aan welke Bijbelse figuur denken wij nu?
Jozef.
Ah, leuk hè, de weg is soms maar kort. Want als we denken aan een vader die twee zonen heeft, uit vers 13, want daar komt het op neer natuurlijk, hè, waarbij de erfenis verdeeld moet worden, aan wie denken wij dan?
Aan meerdere, over Jozef.
Aan meerdere, maar onder andere aan Jozef. Leuk is dat, hè? Daar kom je toch bij terecht, ja. Goed. Nou goed, en het land van die rijke man had wel gedragen, toen had hij een luxe probleem, namelijk, wat moet ik nou doen, want ik heb niet waarin ik mijn vruchten zal verzamelen, ik kan het nergens opslaan. En toen zei hij, weet je wat, ik zal mijn schuren afbreken en grotere bouwen en zal al daar verzamelen al dit mijn gewas en deze mijn goederen, mijn bezittingen. Dus feitelijk, en dat is dan zijn garantie voor de toekomst. Verzamelen en daaruit leven. Dus inderdaad is dat een kwestie van alles verzamelen, precies zoals de prediker dat ook zei enzovoorts. Hè? Wel nu, die rijke man, wie zou dat nu wezen? Daar hebben we er een paar van in de Bijbel.
De rijke man, Arme Lazarus.
Kijk, dat had ik toch graag willen horen. Inderdaad, ja. De rijke man, en dan te bedenken dat het hier natuurlijk gaat om iets negatiefs. Dat hebben we al geleerd uit het verhaal. Het gaat om dat rijkdom hier als negatief wordt uitgelegd. Het hoeft het niet altijd te zijn, maar in deze context is het dat zeker wel. Hè? Leidt geen enkele twijfel. Dus we zoeken een rijke man over wie negatieve dingen gezegd worden in de Bijbel. Dat is makkelijk zat, want we hoeven maar een paar hoofdstukken verder, dacht ik. Jawel, Lucas 16, we komen er vanzelf. Waarbij de aardigheid bovendien is, dat als we bladeren naar Lucas 16, dan passeren wij ook die ene gelijkenis met die vader die twee zonen had, waarbij ook de erfenis verdeeld moest worden. Namelijk in Lucas 15, de gelijkenis van de verloren zoon, vanaf vanzelf. Zodat je maar weer ziet dat die gelijkenissen hier toch wel in een zeker verband, in een zekere samenhang naar voren gebracht worden. Nou goed, ik ga eerst door naar Lucas 16 dan, om daar te zien wie die rijke man feitelijk is. Dat is ook eigenlijk de enige vraag die we hebben. Want er zijn wel ook twee mannen daar, naast elkaar, het zijn weliswaar geen broers, maar het zijn wel mannen die op een of andere wijze met elkaar verbonden zijn. Namelijk, er was een rijk mens, gekleed met purper en zeer fijn lijnwaad, vers 19. Noem nog eens iemand die gekleed is in purper. Liefst een negatieve. Dat was geen negatieve natuurlijk, maar die werd bij gelegenheid ook gekleed in een purperen mantel met een doornenkroon op het hoofd. Dan wordt het nog negatief natuurlijk. Maar dat dacht ik niet, hè? Jawel, de vrouw op het scharlakenrode beest. Ze was gekleed in purper en scharlaken. Ze kwam er heel aan. Blauw lukte net niet. Dat is de hemel. Dat lukte net niet. Maar scharlaken is rood als de aarde. Dat lukte wel. Purper steekt daar nog bovenuit, hè? Boven blauw in de richting van rood. Maar inderdaad, dat is Babel. En in de praktijk liggen deze dingen heel dicht bij elkaar, want de heerschappij van de wet, die werd uitgebeeld in de Heer Jezus toen hij die purperen mantel droeg met de doornenkroon, zeker wel. Wel, dat is een uitbeelding van de heerschappij van de wet en die leidde dan ook tot de dood, tot een oordeel. Dat kwam over hem. Ja, u hebt er misschien nog nooit zo aan gedacht, maar het is nooit te laat, denk ik dan maar, hè? De koning der Joden, ja, de koning van het judaïsme, de koning der Joden, natuurlijk. Maar het judaïsme, de wet, leidt inderdaad tot de dood, veroordeeld. Nou, hoe dan ook, deze rijke mens is, ik laat maar gewoon het kort vertellen, deze rijke mens is gewoon een uitbeelding van het jodendom van die dagen, het judaïsme. Dat blijkt uit het verband ook, en zeker ook uit het voorgaande schriftgedeelte, waar inderdaad gesproken wordt over het functioneren van de wet. dat het hele begin van het hoofdstuk zelfs. Eerst namelijk de gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester. Want die rentmeester is ook een beeld van Israël. Nog levend onder de wet. Waarbij Israël geadviseerd wordt om die wet niet meer te hanteren. Maar zich erop voor te bereiden dat men uit die huishouding gezet zou worden. Uit dat rentmeesterschap. En verstrooid zou worden bovendien onder de heidenen. Maar goed, dat verklaar ik een andere keer wel weer verder, denk ik. En dan vanaf vers 14 tot en met 18 wordt gesproken over de wet zelf, in letterlijke termen. En daarna volgt deze, nou laten we maar zeggen, gelijkenis. Het staat in het midden of het een gelijkenis is of een geschiedenis. Maakt niks uit, want het gaat toch om de overdrachtelijke betekenis. Maakt dus toch in de praktijk geen verschil. Maar dan staat er, er was een zeker rijk mens, was gekleed met purper en zeer fijn linnen, lijnwaad, levende alle dag vrolijk en prachtig. Dat is een beeld van het Jodendom in het algemeen en de Farizeeën in het bijzonder, die dan ook uitdrukkelijk in dat verband genoemd worden. Want van de Farizeeën staat in dit verband ook dat zij geldgierig waren, in vers 14 al. Ziet, precies dezelfde context, hè? Geldgierigheid. Nou goed, en dan staat er in vers 20, en er was een zeker bedelaar, met name Lazarus, welke lag voor zijn poort, voor de poort van de rijke man, vol zweren. Nou wordt het wat lastig om het snel te vertellen, maar kijk, we weten wie de bedelaar is, want hij heeft een naam. Hij heet namelijk Lazarus. En dus weten we wie hij is of wie hij voorstelt. Nee, makkelijker.
Die afgewekte man heeft ook Lazarus.
Ja, dat was, ja. Die was ook Lazarus, ja. Ja, nou wie is het? De heer zelf natuurlijk. Kijk, dat is de korte route, hè. Lazarus is Eleazar. Alleen Lazarus is Grieks en Eleazar is Hebreeuws. Dus Lazarus is Eleazar of Eliezer. En onder alle omstandigheden is iemand die zo heet de zoon van een ander. Ja, dat zal wel. Ja, nee, dat is altijd zo. Want Eliezer, dat was de zoon van Abraham. Jawel, zei Abraham zelf, dus het kan niet mis zijn. In Genesis 15, hè? En de andere die we kennen is Eleazar. Ja, er zijn er meer, maar dit zijn de bekendste. Eleazar is de zoon van Aaron, de hoge priester. Dus een Eleazar of Eliezer en dus een Lazarus is in principe altijd een tweede generatie. En het is zo omdat hij altijd een beeld is van degene die uit de dood opstaat. Wat gebeurde er met de zoon van Abraham? Hij stond uit de dood op, jawel. Nee, alleen heette hij toen Isaac, maar ja, het is wel een kwestie van even bij de les blijven natuurlijk, hè. Isaac, die stierf en stond op bij gelijkenis, staat er letterlijk in Hebreeën 11. Abraham heeft Isaac bij gelijkenis, als het ware dus, hè, uit de dood weder verkregen. Dat hij niet echt gestorven was, doet er niks aan af. Het is een uitbeelding van zijn dood en opstanding. Dus Isaac, het zaad van Abraham, het aanvankelijke zaad van Abraham, was degene die uit de dood verscheen. Maar als daarvoor Eliezer doorging voor de zoon van Abraham, heeft het precies dezelfde betekenis. Eliezer is een type van, nee, was letterlijk de erfgenaam van Abraham en is dus een type van de erfgenaam van Abraham, de zoon van Abraham. En wie is de zoon van Abraham? Christus. Galaten 3, vers 16. Het zaad van Abraham, welke is Christus? Maar aanvankelijk was het Eliezer, maar die is dus een type van Christus. Later is het Isaac, het is een type van Christus. Nou, dat moet duidelijk zijn, Eliezer is dus een type van Christus, de naam Lazarus in het Grieks dus ook. En zo kunnen we nog verder, want Eleazar, daar weten we wat meer van dan van Eliezer. Eleazar is namelijk de zoon van de hoge priester van het oude verbond. En hij is daarom een type van de hoge priester van het nieuwe verbond. Dus is Eleazar typologisch dezelfde als Melchizedek. Ja, de hoge priester van het nieuwe verbond. Tweede hoge priester. Waarbij zijn naam ook in de Bijbel altijd in deze toepassing gebruikt wordt. Namelijk, zijn naam betekent God is hulp of God is mijn hulp. En als je nou die term hulp is opzoekt in de Bijbel, of helper, de psalmen, God is mijn helper, wie zou ik vrezen, dan blijkt altijd, dat kun je zo checken, ik zeg het één keer voor me, dan kun je het zo checken, dat de helper, degene die hulp brengt, is altijd de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Christus, de opgewekte Christus, de middelaar van het nieuwe verbond. Die op de troon der genade zit aan de rechterhand Gods, tot wie wij met vrijmoedigheid gaan, he, om daar te ontvangen barmhartigheid en om geholpen te worden, staat er letterlijk, te bekwame tijd. Daar heb je hem, dat is het laatste vers van Hebreeën 4. Om geholpen te worden door die hoge priester, te bekwame tijd. Een rechtstreekse verwijzing naar de naam Eleazar, Eliezer, God is hulp. Nou, Lazarus is dus gewoon een type van de middelaar van het nieuwe verbond. En dus kennen wij nog een andere Lazarus. Dat is in Johannes 11 of zo, daar in de buurt. Lazarus, namelijk de broer van Maria en Martha. Daar was aan gedacht. Maria en Martha, zeggen we, dat is Israël en de gemeente. Oké. Okay. Twee stammen en 10 stammenrij, klopt ook precies. En wie is de broer? Ja, de Heer Jezus Christus natuurlijk. Lazarus stierf. En weet u waarom de Heer zo bedroefd was over Lazarus? Hij wist toch dat hij zou opstaan. Waarom was de Heer zo bedroefd? Waarom weende hij over Lazarus? Ziet hoe lief hij hem had, zeggen ze er nog bij. Terwijl hij van het begin af aan zegt, hij zal opstaan. Gewoon omdat Lazarus een type was van hemzelf. Hij zou die weg gaan. Hij stond naar zijn eigen dood te kijken. Eigenlijk. En dat hem dat ontroert, hè, dat mag je toch wel aannemen. Dat is het verhaal. En dus niet voor niks ziet hoe lief hij hem had. Ja, geen wonder. Ze waren eigenlijk dezelfde. En dus stond hij uit de dood op, Lazarus. Deze Lazarus ook? Nou, dat weten we niet, maar het lijkt er wel op. Want daar gaat het hier over, hè? In deze geschiedenis. Namelijk, er was een zeker rijk mens, er was gekleed met purper, zeer fijn lijn, wat leefde alle dag vrolijk en prachtig. Dat is dus een beeld van het godsdienstige, trotse, hoogmoedige jodendom levend onder de wet. En dus zeg maar in het algemeen onder het oude verbond. Maar Lazarus is een type van de middelaar, de eersteling dus ook, van het nieuwe verbond. En de middelaar van het nieuwe verbond is dat geworden, Christus, Melchizedek, is dat geworden door zijn opstanding uit de dood. Maar voor zijn opstanding was hij die middelaar dus ook nog niet. Zou hij het nog moeten worden? Oftewel, voordat Christus verhoogd en rijk gemaakt was, of werd, was hij om onzentwil, tweede Korinthebrief, vernederd en arm geworden. De bedelaar dus. Ja, ja, dat moet je wel aannemen, ja. Het hoeft niet hetzelfde te zijn, maar als je dat gaat uitzoeken, kom je alleen maar in taalproblemen terecht. Zweren zijn in principe altijd de uitdrukking van melaatsheid, hè. Dus die bedelaar, met name Lazarus, die voor die poort lag en dus buiten de poort lag, is eigenlijk gewoon de Heer Jezus zelf in zijn vernedering. En de melaatse is een beeld van de zonde enzovoorts, die hij inderdaad voor ons droeg. Al bij zijn menswording. En zo zie je hier het oude en het nieuwe verbond naast elkaar. En vervolgens zie je dus ook naast elkaar. Israël levert onder het oude verbond. Voor mijn part het jodendom, maar dat maakt nou even niks uit. En vervolgens Lazarus als type van Christus. Maar tegelijkertijd in de breedte als uitbeelding van de gemeente in zijn geheel onder het nieuwe verbond. Wel, in de eerste plaats laat het op de Heer Jezus zelf uiteraard. Die kwam onder het oude verbond, maar stierf en daarna inderdaad uit de dood zal opstaan. En als de echte Lazarus, Eleazar dus, of voor mijn part Melchizedek, hè, zou verschijnen. Dus je staat oude en nieuw verbond tegenover elkaar En er staan ook tegenover elkaar. Dus Jodendom en Christendom in Bijbelse zin van het woord. En in een andere zin de 2 in de 10 stammen. Want noem nog eens een bedelaar. We hebben het er nou toch over. De verloren zoon uit het voorgaande hoofdstuk. Nou, daar laten we het eerst even bij, want we... Vanuit Lucas 12 waren we dus inmiddels doorgebladerd naar Lucas 16. Waar we vinden een rijke man en een arme Lazarus. Waarbij uit het verband duidelijk blijkt wat het voorstelt. De rijke man is een uitbeelding van het Jodendom in het algemeen. En in het bijzonder van de fariseeën, over wie het immers gaat in de voorgaande verzen. En van wie ook gezegd wordt dat ze geldgierig zijn. Dat is uitgebreid genoeg. En Lazarus, wel, de naam is duidelijk genoeg. De Lazarus is een type van de Heer Jezus in het bijzonder. En aan de andere kant ook van de gelovigen in die dagen uiteraard. De echte, laten we zeggen, het gelovige overblijfsel. Wat binnen afzienbare tijd deel zou krijgen aan de opstanding van Christus. En dus deel zou krijgen aan deze Lazarus. Zo zit het natuurlijk wel. Zodat beide figuren hier uitbeelding zijn van een bepaalde groep mensen. De ene kant het Jodendom, het orthodox Jodendom. De andere kant de gelovigen daaruit, die inderdaad binnen afzienbare tijd deel zullen krijgen aan het nieuwe verbond. Maar met de nadruk uiteraard op de Heer Jezus zelf. Nou, dat lijkt me verder niet zo. Ik wilde deze geschiedenis nou niet bespreken. Maar het aardige is natuurlijk het eind van het verhaal, hè, waar gevraagd wordt. Eens even zien, in vers 27, die rijke man zeide, ik bid u dan vader, dat is Abraham dan, hè, die vader, ik bid u dan vader dat gij hem zendt tot mijn vaders huis, want ik heb 5 broeders, dat hadden we al bedacht, er zijn eindelijk die 5 mannen terecht van de Samaritaanse vrouw, dat zijn deze. Beeld het precies hetzelfde uit. 5 broeders. Ik heb 5 broeders. Dat u hun dit betuigen, opdat ook zij niet komen in deze plaats der pijniging. Deze 5 zijn ongetwijfeld de verwijzing naar inderdaad de 5 mannen van de Samaritaanse vrouw. Maar daarmee naar de Samaritanen in het algemeen. Oftewel een verwijzing naar de 5 boeken van Mozes. Ik zal het langzaam vertellen. Ik zal het proberen, het gaat moeilijk. Maar zijn een uitbeelding van de 5 boeken van Mozes en daarmee van degenen die die 5 boeken van Mozes hebben. En niet meer dan dat. En dat zijn de Samaritanen, de mannen dus van de Samaritaanse vrouw. Want de Samaritanen, tot vandaag aan de dag, is dat een secte, een godsdienstige secte. De Samaritanen hebben slechts de 5 boeken van Mozes. Daar is een hele leuke reden voor. Die reden is dat de Samaritanen ontstaan zijn, het volk als zodanig ontstaan is, doordat een overblijfsel achtergebleven was in het land van de 10 stammen, die weggevoerd waren in Assyrische ballingschap. Er bleven nog wat Israëlieten over, afstammelingen dus van de 10 stammen. Maar in hetzelfde land werden inwoners van Babel en andere steden uit het Assyrische Rijk werden in hetzelfde gebied gezet. En uit de vermenging van die mensen zijn de Samaritanen ontstaan. En als heilige boeken hebben zij slechts de 5 boeken van Mozes. De reden daarvoor is een heel eenvoudige. De reden is omdat dat namelijk tot aan die tijd de andere boeken, de andere Oud-Testamentische Bijbelboeken, nog niet als zodanig bestonden. Omdat de rest van het Oude Testament feitelijk pas, laat ik zeggen, samengesteld werd in de dagen van de Babylonische ballingschap onder het tweestammenrijk, onder de Joden dus. En een grootste deel daarvan werd ook pas geschreven na de wegvoering van de 10 stammen naar Assyrië. Heel eenvoudige zaak. Maar het leuke daarvan is natuurlijk dat diegenen die beweren, en dat is langzamerhand het grootste deel van alle theologen, dat diegenen die beweren dat het Oude Testament en met name Genesis pas geschreven zou zijn in de Babylonische ballingschap, dus willens en wetens leugens verkondigen, want zij alle weten dat de Samaritanen beschikken over de 5 boeken van Mozes, en dus hebben ze die al van voor de Babylonische ballingschap. Het bevestigt bovendien wat ik altijd zeg, dat de vijf boeken van Mozes inderdaad letterlijk via Mozes zijn overgeleverd. En bovendien is het anders zo dat het boek Genesis zelfs nog van oudere datum is dan Mozes zelf. Maar goed, dat even te...
En de Arabieren van het Oude Testament hebben die dan? Welke boeken hebben die van het Oude Testament?
Die hebben officieel niks van het Oude Testament, hè. Die hebben een Koran en verder hebben ze de hele Bijbel, even in tweede instantie. Je hebt het over de islam, de Mohammedanen, zeg maar.
Ja, en ook de zonen van de nakomelingen van Abraham.
Oh, die? Nee, die hebben helemaal niks. Nee. Nee, omdat waar die over zouden kunnen beschikken, theoretisch zijn de papieren van de familie van die dagen. Maar dan kom je nooit verder dan Genesis. Maar Genesis is niet met hun meegegaan, maar met de andere tak van de familie. Overerfd, hè? Begrijpt iedereen dat nog? Genesis geschreven in de diverse generaties van toen. Genesis geschreven door de Heer zelf, door Adam, Noach. De zonen van Noach, volgens Sem, want die kreeg de papieren mee, enzovoorts. En zo is terechtgekomen bij Abraham, in elk geval. En daarna nog even bij Ismaël, niet te min, maar Isaac kreeg ze mee. En daarna is het deel, de geschiedenis van Jacob, beschreven door Esau. Maar Jacob kreeg ze mee, enzovoorts. Dus uit die lijn hebben ze niks meegekregen. Maar het aardige is dan dat de 10 stammen geassocieerd worden met de 5, namelijk de 5 boeken van Mozes. En ja, ik probeer toch weer te veel te vertellen vanavond. Maar wat hier nou staat is dat deze rijke man zegt, ik heb 5 broers, dat hij, deze Lazarus, hun dit betuigen. Nou, die rijke man is een beeld van het Joodse volk, de 5 broers. Ongelukkig aantal, maar niet te min de 5 broers. Wie zijn dat dan? Dat kan nooit. Hij is het Joodse volk. Dus de broers kunnen niet het Joodse volk zijn. Dus de 5 broers. Hè? De 10 stammen. Het enige probleem is, maar waarom staat er dan die 10 broers? Nou, eenvoudig. Omdat de 5 verwijst naar de 5 Samaritaanse mannen. De 5 mannen van de Samaritaanse vrouw. De 5 staat namelijk... weliswaar voor genade in het algemeen en verborgen dingen, maar de gedachte is dat 5 tegelijkertijd verwijst naar de wet, de Torah, de 5 boeken van Mozes, waarin die dingen verborgen zijn en waarin met name de genade verborgen is. Daarom heet het ook 5. Vandaar de 5 vrouwen, 5 mannen van de Samaritaanse vrouw, zeg ik altijd, en vandaar de 5 zuilen, gangen in Bethesda, 1 hoofdstuk verder, Johannes 5, enzovoorts. En in dit geval zijn het de 5 broers van de rijke man. Maar het wijst dan toch ook op de 10 stammen. Toch. Omdat de 10 stammen zijn natuurlijk de erfgenamen van de 10 stammen. Heel goed. En de Samaritanen met hun 5 boeken zijn langs een andere lijn en op een andere manier de erfgenamen van die 10 stammen. En daarom zijn de Samaritanen een type van... de 10 stammen van Israël. Ephraim, Manasse en wat er verder bij hoort. En omdat de Heer zelf de echte Jozef is, en bovendien de zoon was van Jozef, is hij dus de Samaritaan. Maar dat was niet Lucas 16 en niet Lucas 15, maar Lucas, hebben we overgeslagen, 10. He? De gelijkenis van een barmhartige Samaritaan, daar vind je hem dus ook. En die barmhartige Samaritaan, dat was die ene Samaritaan van die 10 die genezen was. Weet u nog? Moeilijk. Nou ja, hoeft niet moeilijk te zijn. Maar goed, we laten het daar maar bij. Hij zegt dus, ik heb 5 broeders. Dan kun je zeggen, ja, er zijn er nog anderen onder Israël. Ja, inderdaad, maar als je het heel concreet neemt, kan het moeilijk wat anders zijn dan de verwijzing naar de 10 stammen van Israël. Maar dan staat er dat hij hun betuigen, dat wil zeggen dat Lazarus hen zou prediken, opdat ook zij niet komen in deze plaats der pijniging. Abraham zei het dan, zij hebben Mozes en de profeten, zie je wel, 5, zij hebben Mozes en de profeten, die 5 broers, de een had Genesis, de ander had Exodus, de ander Leviticus, de ander Numeri en de ander Deuteronomium. Bij wijze van spreken dan, hè? Mozes en de profeten. Ze hebben Mozes en de profeten dat zij die horen. En hij zeide, nee, vader Abraham, maar zo iemand van de doden tot hen heen ging, zodat inderdaad de gedachte was dat Lazarus uit de dood zou opstaan om alsnog te prediken aan die vijf broers. Hè? Indien iemand van de doden tot hen heen ging, zo zouden zich bekeren. Doch Abraham zeide tot hem, indien zij Mozes en de profeten niet horen, zo zullen zij ook, al ware het dat er iemand uit de doden opstond, zich niet laten gezeggen. En dan blijven we met een paar vragen zitten. Is Lazarus ook uit de dood opgestaan? Ja? Want het is de opstanding van die andere Lazarus, van Maria, Martha, dan wel. En daar heb je ook de 2 en de 10 stammen dus naast elkaar. Oftewel, het is gewoon de opstanding van Christus. En hebben die 5, of zijn die 5 ook tot geloof gekomen? Nee? Waarom niet?
Omdat ze zich dus ook niet zouden, dat zijn de Joden.
Ik wist wel dat het goede antwoord zou komen een keer, hoor. Het antwoord is, als zij Mozes en de profeten geloven, dan geloven ze ook in Lazarus. En de vraag zou dus anders gesteld moeten worden. Zijn de 10 stammen tot bekering gekomen? Het antwoord is nee, maar wel diegenen daaruit die Mozes en de profeten geloven. En voor de controle, gelooft u Mozes en de profeten? Want dan gelooft u ook in Lazarus. Hè? En de opstanding van Christus en wat erbij. Zo zit het gewoon. Zodat er niet gezegd wordt, ze zullen toch niet geloven. En daarom zenden we Lazarus niet. Nee, er wordt gewoon vastgesteld, indien zij Mozes niet geloven en de profeten niet, zo zullen ze ook niet geloven als er iemand uit de doden opstaat. Maar geloof is nu eenmaal geloof in de opgewekte uit de dood. En daarom juist ook geloof in Mozes en de profeten. Of andersom, geloof is geloof in Mozes en de profeten. Vooral in, niet in de 10, maar vooral in de 5. Dat wil zeggen, vooral in dat wat in, daarin, in Mozes en de profeten, verborgen is, maar wat daardoor geïllustreerd wordt, hè, in de wet, is dus een en al belofte van de komst van de Messias en zijn opstanding uit de dood. Wel, als men dat gelooft, dan gelooft men uiteraard in de Heer Jezus Christus. Dan is men een gelovige. En komt men niet in deze plaats van pijniging. Dat is een heel eenvoudige zaak. Frappante vind ik, want dat wist ik niet eens voor ik hier aan begon, vanavond, dat ook hier die verwijzing naar die 10 stammen dus in zit. Omdat de gemeente dus inderdaad, die 5, ik zou anders gezegd hebben, de 5 slaat op onze bedeling, de 5e bedeling. Ja. Met zijn broers, dat in de eerste plaats, het is dus inderdaad ook letterlijk familie van deze rijke man in het verhaal. Dus gaat het dicht voor de hand, het ook letterlijk gaat om familie van het Joodse volk. En zo kom je dus inderdaad bij de 10 stammen terecht. Maar dat is bij al deze gelijkenissen hier zo. Je hoeft het niet te zien, maar als je het ziet, dan zeg je, goh, waarom heb ik dat niet eerder gezien? Dat zeg ik tenminste altijd. Hè? Nou goed, we gaan weer terug naar Lucas 12. Wie is nou die rijke man daar? Nou, dat weten we nou langzamerhand. Dat is dus gewoon het hoogmoedige, moet ik eigenlijk zeggen, het verrijkte Israël, het Joodse volk, wat zegt, wij zijn dit, wij zijn dat, wij hebben dit, wij zijn dat, we zijn Abraham's zaad, we hebben nooit iemand gediend, altijd vrij geweest, de leidsmannen, de blinden en dat soort zaken meer. Zo hier en daar zo even uit de Bijbel geplukt, hè, die uitspraken, want ze staan er allemaal in, hoor, die ik nou noemde. Nou, die is dus rijk en dan staat er inderdaad, is inderdaad de gedachte dat men voldoende verzameld heeft, of althans veel verzameld heeft, en dat land veel opbrengt, maar de gedachte is dan dat dat maar problemen met zich meebrengt. Want waar laat je die vrucht allemaal? En het zal duidelijk zijn dat dat in overeenstemming is met de verwachting van het Joodse volk, namelijk dat op een goede dag Israël vrucht zou dragen. Ik heb het wel eens gelezen in de modernere Joodse literatuur, hoor. Precies zo. De verwachting is dat het Joodse volk op een gegeven moment ineens vrucht zal dragen en dat dus het Joodse volk ook inderdaad de wereld zal regeren door de komst van de Messias. Ja. Tuurlijk, dat zit in de volksaard, zou ik bijna zeggen, ingebakken. Die verwacht, het is ook een Bijbelse verwachting overigens. Zal ook ongetwijfeld zo gebeuren. Maar men beroemt er zich op, dat is de rijkdom die men heeft. En men ziet vooruit naar de komst van de Messias, door wie dan ook inderdaad het Messiaanse Rijk zou moeten worden opgericht. Wie die Messias is, daar hebben we het nou even niet over, in die gedachtegang. Maar dat zoiets zou gebeuren, dat het Jodendom een keer vrucht zou dragen enzovoorts. Inderdaad, dat zou gebeuren. Maar wat de Heer hier zegt, dat is misschien niet helemaal ter onrechte dat het zo zal gaan. Maar wie zegt dat je dat overleeft? En wat heb je daaraan? Bovendien, de Jood zelf heeft natuurlijk in de loop der geschiedenis maar nauwelijks overleefd. Goed, het is er nog, in het algemeen gesproken, hè? Dat is waar. Maar dat is met moeite gegaan dat het Joodse volk als zodanig overleefd heeft. En aan de andere kant, de meeste Joden, en dat hebben ze met vele andere mensen gemeen, mag ik wel zeggen, hebben het niet overleefd. Omdat dat goede jaar nog niet gekomen is waarin de oogst zou zijn. Wanneer komt de oogst ook weer? Welke tijd? Dat is niet moeilijk. Staat in verband met de Samaritaanse vrouw. Daar staat het. Wanneer het zal zijn? Na 4 maanden. Dan komt de 5e en dan komt de oogst. Oogst is in de 5. Staat er. Maanden. Maar wat de bedeling betreft klopt dat natuurlijk ook precies. Hè? Nou, hoe dat ook zij, die oogst zal een keer komen. De oogst van de oogst, het algemeen staat in de Bijbel, de oogst is de volleinde eeuw. En zeg maar gewoon, de oogst is de volleinding der tegenwoordige boze eeuw. Dat betekent tegelijkertijd dat de oogst plaatsvindt aan het begin van de toekomende eeuw. En dus bij het aanbreken van het nieuwe verbond. Waarbij ik nog niet gezegd heb wanneer het is, want u wilt natuurlijk een datum. Maar het punt is dat de oogst begonnen is bij de eerste komst van Christus. Nee, de Jood verwacht het straks bij de komst van de Messias. En wij zeggen dan, nou ja, dat is dan zijn tweede komst. Oké, de tweede komst, ja. Maar bij de komst van de Messias. Maar het punt is dat de Messias al gekomen is in het verleden, net als Lazarus, de bedelaar. En dat door zijn dood en opstanding inderdaad de oogst is aangevangen enzovoorts. Maar degenen die zo gewacht hebben op die oogst, waardoor alles goed zou komen enzovoorts, want die zijn gestorven. En niet alleen geldt het voor de mensen die toen leefden, maar het geldt zelfs ook voor het Joodse volk als zodanig. Namelijk, de staat en de stad werden vernietigd. Toen. En zeg niet, maar de tweede keer gaat het beter, want bij de tweede keer gebeurt precies hetzelfde. Want ook dan is het zo dat als de Heer verschijnt en inderdaad zijn koninkrijk zal oprichten, nu niet verborgen in de hemel, maar geopenbaard op aarde, gebeurt precies hetzelfde, namelijk de Joodse stad en staat wordt vernietigd in het einde van de 70e week van Daniel. Dus nog een aardige rol weggelegd voor de Russen. Want naar de mens gesproken zijn zij degene die dat doen. Dat komt nog. Ja, vergis u maar niet. Nou, hoe dat ook zij, er gebeurt dus hetzelfde. Op het moment dat daar die oogst is, en dat men zou moeten leven uit de rijkdom, dat al die jaren van verdrukking, vervolging, ook van jodenvervolging, tot een eind gekomen zijn en dat er eindelijk het Messiaans Rijk begint, dat de echte Sabbat begint, want als je genoeg hebt en dan kun je ophouden met werken, dan begint de Sabbat, want dat is ongeveer de gedachte natuurlijk ook hier. Wel, op het moment dat dat gebeurt, blijkt dat degene die daar zo hard aan gewerkt heeft enzovoorts, hè, en die het werk heeft moeten doen, dat die inderdaad overlijdt. Ik wil niet cynisch zijn, maar bij heel wat mensen gebeurt het ook. Ze zijn maar nauwelijks gepensioneerd of ze worden gebrekkig. Hè? Dat is bij velen zo, een heel groot percentage. Zodra ze ophouden met werken, gaan ze dood. Binnen afzienbare tijd. Zo gaat dat. Nou, dat is de Bijbelse gedachte ook. En met Israël gebeurt dat in wezen ook. Men strekt zich uit naar iets, maar op het moment dat dat bereikt is, houd het op. En diezelfde nacht staat er, zal uw ziel van u geëist worden. Dat is vers 20. Nou, dat is precies wat met Israël zal gebeuren, althans met het Joodse volk. Als namelijk de zon verduisterd wordt en de maan als schijnsel niet geeft, sterren van de hemel vallen. Kortom, als het nacht wordt, einde dus van de 70e week van Daniel, dan sterft de Joodse staat, inderdaad, ja. Dan heeft men niks. Ja, iemand die daarna komt, die heeft het dan. Erfgenamen. De volgende generatie. Zij die deel hebben de wedergeboorte van Christus. Erven dan. Dat is de gedachte. Nou goed. Wat er dus staat hier in deze gelijkenis van Lucas 12 is dat het ooit een keer slecht zou aflopen met dat rijke Joodse volk. En ook met die rijke traditie en cultuur van het Joodse volk. Zo is het nou eenmaal. En daar moet er meteen bij zeggen voor de goede orde dat daar niks discriminerends aan vastzit. Want in het algemeen is het zo dat het volk Israël een aanschouwelijk voorbeeld is van wat er met de volkeren der aarde, met de mensheid in het algemeen zal gebeuren. Want met de andere volkeren gebeurt precies hetzelfde. En met de individuele mens ook. Hij verwacht van alles voor de toekomst en op het moment dat hij bereikt, overlijdt hij toch. Dus wat er gebeurt. En als straks dat Messiaanse Rijk komt, als er werkelijk een wereld vrederijk zal zijn, zal blijken dat de ongelovige bij die gelegenheid van de aarde wordt weggenomen. En dan te bedenken dat als dat komt, het koninkrijk komt, dat het dan toch het ideaal is waar zoveel mensen, inclusief politici, van dromen. Maar als het komt, zijn ze er niet meer. Omdat het komt langs een andere weg dan die zij voorgestaan hebben. En daar zit het probleem. Men had het zelf willen tot stand brengen. En de Heer zegt, er komt niks van in. Ik breng het tot stand. Ik zal mijn eer aan geen ander overlaten. En dat heet in Daniel 2 gewoon, het koninkrijk zal aan niemand anders overgelaten worden. Dus men zou zich aan die koning moeten onderwerpen in plaats van zelf te proberen een koninkrijk op te richten om vrucht te dragen en al dat soort zaken meer. En de man die er toch probeert deze dingen te doen, daarvan staat, gij dwaas, in deze nacht zal men uw ziel van u afeisen en hetgeen gij bereid hebt. Wel, wie zal het erven? Voor wie zal het zijn? Het gaat dus inderdaad over een erfenis. Nou, als je dat verhaal dan even brengt, terugbrengt, bij de aanleiding, de gelijkenis zelf, terugkoppelt op de aanleiding van deze gelijkenis, dan wordt het betrekkelijk eenvoudig, dat weten we zachtjes aan wel. Er was namelijk een man en zijn broer, en dus zullen zijn vader gehad hebben, wat gaat over erfenis bovendien, en die ene man zegt, zeg mijn broeder dat hij met mij de erfenis delen. We willen allebei een stuk van de erfenis hebben. En de strekking van het verhaal, van de gelijkenis is, dat degene die zo'n groot bezit, voor mij met erfenis, die zo'n groot bezit zou hebben, zou het kwijtraken. Zodat strikt genomen de erfenis dan toch niet gegeven wordt aan deze broer die de zoon nadrukkelijk omvraagt. En dat betekent dat de erfenis blijft bij die andere broer die hier niet bij naam genoemd wordt. Heb je dat nog? Dan gaat het om de toepassing van het verhaal. Er is een man die zegt, Heer, zeg dat mijn broer die erfenis met mij deelt. En de Heer zegt uiteindelijk, nee hoor, je hebt er toch niks aan. Je moet hem toch loslaten. Hij krijgt hem dus niet. Nou, dat is het verhaal. Dat betekent dat de erfenis en dus de oogst, want de erfenis blijkt in de gelijkenis een oogst te zijn, betekent dus de erfenis zoals de oogst blijft bij die andere onbenoemde broer. Nou, daarmee zijn we helemaal rond, want de broer die om die erfenis vraagt is uiteraard een beeld, komt overeen met die rijke man die zoveel wilde hebben, die gierig was enzovoorts. En dus is hij een beeld van het Joodse volk in het algemeen, en de fariseeën in het bijzonder, orthodoxe jodendom, godsdienstige jodendom, die een erfenis wil ontvangen en wil delen, maar niet krijgt, de erfenis blijft bij de andere broer. En als de vraag, wie is de andere broer? En er zijn de bekende twee antwoorden die elkaar geenszins uitsluiten. De andere broer is de gemeente. De andere zoon van Abraham, de andere erfgename van Abraham. En bedenk dan, ook als ik het zo zeg, dat Ismaël zoon is van Abraham en Isaac ook. En Ismaël was de oudste en hij raakte zijn erfenis kwijt aan Isaac. En toch werd hij zelf ook gezegend. Maar daar vinden we al precies dezelfde waarheid in uitgebeeld. Dat namelijk Israël verdeeld zou zijn in twee volken. Waarbij de een die er het eerst voor een aanmerking kwam, de erfenis zou moeten afstaan aan de andere. De jongere. De tweede. En dan zeggen we, ja, dat kennen we. Dus Israël is het eerst. Daar is Ismaël de uitbeelding van het natuurlijke Israël. En dan is Isaac de uitbeelding van de gemeente. Dan zeg ik, ja, dat is er één. Er zijn nog een paar toepassingen trouwens, die de Bijbel zelf ook geeft. Die allemaal binnen diezelfde gedachten vallen overigens. Maar het zijn verschillende toepassingen. Maar één van die toepassingen is inderdaad dat de Ismaël dan staat inderdaad voor het Joodse volk en dat Isaac dan staat inderdaad voor de 10 stammen. Dan heb je precies hetzelfde verhaal. En het blijkt elke keer opnieuw dat je voor de gemeente ook kunt invullen de 10 stammen van Israël. Zolang je maar in de gaten hebt dat het niet hetzelfde is, maar dat inderdaad de gemeente uit die 10 stammen in de eerste plaats geroepen wordt. Dat is de hele gedachte. En vandaar die verwantschap die er is. Het zijn twee broers. Eén zegt, ik kom erfenis delen met mijn broer. Die zegt, nee, dat gebeurt niet. Je raakt me zo kwijt. Er gaat een andere broer. Die we niet kennen, die niet bij naam genoemd worden. Nou weten we wie die is, hoor. Dat is die dat is die jongeling die bij de kruisiging van de Heer Jezus het op een lopen zet en daarbij zijn kleed moet achterlaten. En het dus naakt vandoor gaat. Wie was dat? Letterlijk, wie was dat? U kent die geschiedenis toch? Wie was die jongeling? Nee, dat is een heel goed antwoord. Heel goed antwoord. Maar ik bedoelde het heel eenvoudig, wie was dat nou historisch? Nee, jullie zoeken te ver. Het is goed geantwoord, maar je zoekt veel te ver. Wie was die jongeling die bij het kruis van de Heer Jezus stond en toen op een lopen moest zetten, omdat hij anders gepakt zou worden en daarbij zijn mantel, zijn kleed afwierp en het dus naakt vandoor ging? Nou ja, in die gebeurtenissen bedoel ik. Oké, wie was het? Jullie zijn nog bijbelvaster dan ik, denk ik. Nou, het staat er ook niet bij. Maar de algemene gedachte is. Gefeliciteerd. De algemene gedachte is dat het Johannes was. Omdat Johannes maar zelden bij naam genoemd wordt. Hij wordt altijd omschreven. En in het Johannes-evangelie zelf wordt hij zelfs helemaal niet bij naam genoemd. Maar er was inderdaad zo'n jongeling, vermoedelijk Johannes, dus, hè. Maar die inderdaad moest vluchten en daarbij zijn kleed achterliet. Als u zegt, die jongeling heette Jozef, zeg ik, dat klopt precies. Want die moest ook vluchten en liet zijn kleed achter en kwam toen in de gevangenis terecht. En die gevangenis bij Jozef, dat weet u allemaal, is gewoon een uitbeelding van de gemeente. In de gevangenis. Ja, ik kwam hem laatst tegen, omdat ik nog een gevangenis tegenkwam. Dat was in Handelingen, in Filippi, waar Saulus in de gevangenis geworden. Zeg je?
Paulus en Silas.
Nee, we zitten hier met allemaal mensen die Hebreeuws kennen, dus ik zeg gewoon Saulus en Saulus. Maar ik bedoel Paulus en Silas, maar dat is volstrekt, er is niks meer mis. Saulus en Saulus, ze zijn dus met z'n tweeën onder één naam. Hè? Die namen zijn gelijk, hoor. Ze met z'n tweeën onder één naam. Dan weet u toch over wie het gaat. Nou goed, die werden door de klederen afgenomen. Toen werden ze gegezeld en in de gevangenis geworpen. En bij nader inzien was de gevangenis net zo open als die in Leeuwarden hier. Nee, nog opener, want de gevangenis was zelfs helemaal open. Ze konden er zo uit, maar dat deden ze niet. Kent u die geschiedenis? Kleed kwijtraken, in de gevangenis komen en bij nader inzien blijkt de gevangenis niet zo'n gevangenis te zijn. Paulus zei het ook, want hij was ineens de chef van de gevangenis geworden, om dezelfde onverklaarbare reden als Jozef, die ook zijn kleed kwijtgeraakt was, weet je wel. En Paulus zei ook, nee, ze zijn allemaal hier. Er is niemand weg. Alle die er al zaten, zaten er nog. Wie waren dat? En wat stelt het voor? Wel heel eenvoudig. Dat is een uitbeelding van de 10 stammen van Israël die in ballingschap, in gevangenis zijn enzovoort. En er komt Paulus langs, of Jozef komt langs, of de Heer zelf komt langs, of Lazarus komt langs. En dan komen ze tot geloof. In het algemeen gesproken. En dat die mantel daarbij zoek raakt, of van tevoren zoek geraakt was, want zo is het daar, is gewoon dat de identiteit is afgelegd. Dus vergeten wie men was. Wie men vroeger was, speelt geen rol meer. Het kleed is weg, afgegaan enzovoort. Men is dat kwijtgeraakt enzovoorts. Maar dat zijn die 10 stammen. Die hun identiteit kwijt zijn. Die niet meer weten wie ze zijn enzovoorts. Maar die alsnog terugkomen, zal ik maar zeggen. En inderdaad tot geloof komen in de ballingschap. En daar blijven, ook in die ballingschap blijven. En toch dat niet als ballingschap ervaren, maar zelfs het als een vrijheid ervaren. Dat is de situatie. Nou, zo kom je die dingen dus inderdaad steeds opnieuw tegen. Het komt ook overeen met de verloren zoon, die ook zijn identiteit verloor. Hij was oorspronkelijk zoon, maar het vergat hij ook maar. Maar toen hij tot zijn meester, zijn heer, kwam, zei die heer, nee, je bent mijn zoon. Die broer is hier ook nog. Die is net zo chagrijnig als vroeger, maar daar gaat het nou niet over. Hè? Nee, die moest nog tot geloof komen. En dat die broer die niet weg was een type was van de fariseeën, het orthodoxe jodendom, staat er heus gewoon bij hoor in de gelijkenis. En in de aanleiding van de gelijkenis. De vraag is, wie was die verloren zoon? Wel, dat is de andere tak van de familie die inderdaad tot de heidenen gegaan was en de heidenen gelijk geworden was. Varkensvoer, at enzovoorts. Maar die toch tot de vader wederkeerde. Niet als zoon, maar als dienstknecht. Staat er allemaal bij. En zo zijn wij tot de vader gegaan. Maar de vader zegt tot ons, ja, maar je bent toch mijn zoon. En in al die gevallen gaat het om erfenis. Het geval van Jozef. Enzovoorts en deze zonen hier. En hier in Lucas 12 gaat om een erfenis. Nou, erfenis, daar wil ik dan nog even wat van zeggen. Als het over een erfenis gaat, dan gaat het over een testament. En als het over een testament, dat is Hebreeën. Als het over een erfenis gaat, gaat het over een testament, Hebreeën 9. En als het over een testament gaat, gaat het over een verbond, want dat is hetzelfde. En als het over een verbond gaat, gaat het over een oude verbond en een nieuw verbond. En het oude verbond is het oorspronkelijke testament. En het oude verbond treedt in werking, dus het oude testament, het oorspronkelijke testament, treedt in werking in de zin van dat het uitgevoerd wordt, geëxecuteerd wordt, bij de dood van de testamentmaker. Dat was dus Lazarus, de bedelaar die stierf. Nou ja, het was de Heer Jezus die stierf. Omdat de Heer Jezus, Jezus van Nazareth, dezelfde was als Jehovah, de Heere, die aan Abraham verscheen in de tijd op de Sinai of Horeb, of hoe het maar heten mag, om daar de wet te geven. Daar werd het testament opgemaakt en ondertekend, als het ware. En toen de testamentmaker stierf, zo'n 1500 jaar later, ik weet niet precies, hè, doet er ook niet toe. Toen moest het testament geëxecuteerd worden. En toen was de vraag, en wie krijgt nou de erfenis? En dat het een testament was, is duidelijk genoeg. Want het Oude Testament is een belofte. Belooft iets voor de toekomst. En elk testament is een belofte. In de toekomst, namelijk als ik overleden zal zijn, krijgt die dit en die dat enzovoorts. En toen waren er 2 zonen. En dan is de vraag, wie erft? Wie krijgt de vervulling van de belofte? En het antwoord is, degene die gelooft, uiteraard. Want we hebben het over de beloften die aan Abraham gedaan zijn en die daarna zwart op wit en notarieel bekrachtigd zijn via Mozes, via het testament. De beloften waren al ouder, dat is niks bijzonders, hè? Daarna werd onder Mozes het testament, het verbond gemaakt. En toen de testamentmaker was overleden, moesten de beloften vervuld worden. Dat is de gedachtegang van Hebreeën 9 in elk geval. Kortom, wie krijgt de erfenis? En voor wie is de oogst? En daar ging het om. En toen bleek er nog 1 zoon te zijn. Dat is namelijk het Joodse volk. Maar die geloofden niet, die kregen het dus ook niet. En toen was de vraag, wie krijgt het dan wel? En toen was de gedachte, ja, maar er moet nog een broer wezen. Die is wel zoek, maar dan zoeken we hem op. Hij is wel verborgen, Maar ja, daar gaat de hele erfenis maar de verborgenheid in. En dat is ook wat gebeurd is. En dat ik het nou zo makkelijk vertel, komt omdat ik bezig ben met de bespreking van de handelingen en daar kun je het zo in de geschiedenis volgen. De route van de zendingsreizen en zo, hoe dat dan gaat, hè? Die route is echt van bovenaf bepaald, op zoek naar de 10 stammen. En zo komen ze onderweg in Europa. De eerste plaats in Europa is Filippi. En waar ze daar terechtkomen is inderdaad in die gevangenis van Filippi. Zo kom ik er zo gauw even op. Hè. Ja. Maar goed, ik ga er nou niet verder op in. Maar het verhaal blijft dat de aanwezige zoon niet het eerste geboorterecht ontvangt. Maar in tegendeel, de andere krijgt het. Alleen die andere was zoek, was zijn identiteit kwijt. En het aardige is dat dus vervolgens de heer die de erfenis te vergeven had ook inderdaad verdwijnt en als het ware zijn identiteit kwijtraakt. In plaats van dat de 10 stammen werden gehaald uit de ballingschap en in het land gezet om daar het koninkrijk in ontvangst te nemen, gebeurde precies andersom. De heer zocht namelijk hen op, predikt hen het evangelie, dat is precies wat er gebeurd is. En zij kwamen tot geloof, daar, ze kwamen daar tot de heer. En toen bleek achteraf dat de familieband tussen de gemeente en het Joodse volk nog wat nauwer was dan alleen de geestelijke band, laat ik het zo zeggen. Het is niet alleen vergeestelijking van de profetieën en van de belofte, waardoor de zegeningen van Juda terecht zijn gekomen bij de gemeente. Het is ook gewoon een kwestie van erfrecht. Die een die het meest vooraan stond, zou ik maar zeggen, de meest voor de hand liggende, wilde niet. Dat wil zeggen, kwam niet in aanmerking, werd gedisqualificeerd, onterfd. En wie krijgt het dan? Het moet nog een familie zijn. Ja. Nou ja, nou heb ik nog heel wat geschiedenissen in mijn gedachten die ik graag u zou voorhouden in dit verband, zo even gauw. Hè? Heel eenvoudige geschiedenis uit het Oude Testament die precies hetzelfde zeggen. Jacob die Esau tegemoet gaat en Jacob zegt, ja, Esau, maar ik weet niet of dat wel goed afloopt. En wat doet hij dus? Hij verdeelde zijn familie in 2 groepen. 1 stel vooraan, de bijvrouwen en zo vooraan, snap je wel. En andere wat verder naar achter. En dan zegt hij erbij, want als het moeilijk wordt met Esau, als die me slaat, in de brede betekenis van het woord, dan heb ik tenminste nog erfgenamen over. Want er wordt alleen die eerste groep gepakt, dan heb ik het daarachter, dan is er toch nog de rest van de familie. Het liefste deel van mijn familie bovendien. Het gebeurt allemaal niet, wordt geen woord meer over gezegd later. Helemaal niets. Maar waarom staat het er dan? Het antwoord is, wel zo is het met Israël gegaan. In de strijd werd Israël verdeeld in 2 groepen. 1 vooraan, dat zijn de Joden. 1 achteraan, dat is Jozef, zal ik maar zeggen. Oftewel de 10 stammen. En toen het moeilijk werd, toen de strijd kwam, inderdaad, werd Juda geslagen, de 2 stammen. Maar toen was er altijd nog de andere helft van de familie, die dus toen de overlevende was en in aanmerking kwam voor de beloofde zegeningen, voor de erfenis. Dat is wat er gebeurd is. Nou, zo heb ik er nog een paar, maar ik zal ze u deze keer maar weer besparen. Dan houden we nog wat voor de toekomst. We zullen de Heer danken. Trouwe Vader in de hemel, we zeggen u dank voor die grote rijkdom dat we tot u mochten gaan en u als onze God en Heer, maar ook als onze Vader mochten leren kennen. We danken u, Vader, dat u ons begenadigd hebt in Christus. Dat er niet ons streven, ons jagen was, waardoor wij verrijkt zijn geworden, maar dat we slechts verrijkt zijn geworden door de gaven die u ons gegeven hebt. Dat we met Abraham mogen zeggen dat de rijkdom die we hebben inderdaad uit uw hand afkomstig is. We danken u daarom, Vader, dat u ons gezegend hebt met elke geestelijke zegening. En dat de beloften die u gedaan hebt via Abraham en later via Mozes, dat die ons bereikt hebben. En dat ze ons bereikt hebben door het woord der waarheid, het evangelie, onze zaligheid. We danken u dat het tot ons mocht komen, opdat we hem zouden leren kennen die in dat woord gepredikt wordt. Opdat we zouden komen tot u, die onze Vader bent, maar die ook ons deze hoge priester en middelaar van het nieuwe verbond gegeven hebt. We willen u dankzeggen, Vader, dat we daaruit mogen leven. Dat we ons verbonden mogen weten met u en daarom ook mogen weten dat we deel uitmaken van een toekomende eeuw, die weliswaar nog verborgen is, maar die in de toekomst ook geopenbaard zal worden hier op aarde. Wij danken u ook dat we mogen leven in deze bijzondere dagen die zo kort voorafgaan aan de vervulling van al die beloften die in het Oude Testament gedaan zijn. Zodat we ook gebouwd mogen worden, niet alleen door uw woord, maar ook doordat we zien dat dat woord in de praktijk om ons heen vervuld wordt en zijn voltooiing nadert. We danken u daarom, Vader, dat we een vaste grond hebben voor de dingen die we hopen. Dat we uw beloften hebben, uw woord, en het profetisch woord dat zeer vast is, dat schijnt in een duistere plaats, zodat wij die van nature duister waren, gevuld mogen worden met het licht, het leven en het woord wat u ons geschonken hebt. Wilt u daarom ook ons bewaren in de dagen die voor ons liggen? Wilt u ons ogen op u gericht houden en uw naam in ons groot maken om Christus wil? Amen.